uit Krimpanel. De schriftlezing in deze dienst is uit Matthäus 28. En er zijn de volgende afkondigingen, kerkdiensten. Morgen tweede pasdag, dan om 9:30, dominee Van de Wind. En dit is een gezamenlijke belijdenisdienst hier in de kerk van Kerkwijk. Volgende week zondag, 28 april, is morgens om 9:30, dominee Van de Wind. En s'avonds om 6:30, dominee Verzetten. En er is dan afsluiting van het winterwerk. Voorbeden, de heer Van Ooyen is vandaag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. De collecte, de eerste is voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. En volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. En de voorzang vanavond is Psalm 118, vers 11. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. De kerkraad wens iedereen, ook de luisteraars thuis, met ons verbonden en gezegende dienst toe.
Van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart, van geslachten tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid, vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen, gemeente, uit Psalm 118, vers 1 en 14. Psalm 118, vers 1 en 14. Laat ieders Heeren goedheid loven. In dankbare verbondenheid met de kerk van alle tijden en aan alle plaatsen belijden wij het geloof, doen dat met de woorden van Nicea en we zingen Psalm 105, vers 1, looft, looft, verheugd, de Heer der Heren. Psalm 105, vers 1. Wij belijden dan te geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En wij geloven in één Heere Jezus Christus, de eengeboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. Ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En wij geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Zoeken wij het aangezicht van God in onze gebeden. Almachtige en eeuwige God, uw naam roepen wij aan op deze Paasdag. De naam van uw heilige en eeuwige Vader. U die uw Zoon wel beladen hebt met de zonde van kerk en wereld, maar die hem in de dood niet hebt gelaten, maar hem hebt opgewekt. Wij danken u, Heere, daarvoor. Wij roepen uw naam aan, Heere Jezus Christus, Zoon van God, onze Heiland. Voor uw offer, voor uw werk, danken wij u. U hebt alles gegeven, uw leven en bloed, en dat voor ons die zondaren zijn. Niet waardig dat u naar ons om zou zien, maar dat hebt u wel gedaan. En op de paasmorgen hebt u al de uwen meegenomen in het nieuwe leven wij bidden u. Roep, o Heiland, en ieder van ons, ook deze avond, tot en in het leven. En schenk ons uw Heilige Geest, ook wanneer we het woord openen deze avond. U, Heilige Geest, roepen wij aan om uw genade en om uw gaven. Doe ons allen, ons naar Christus uitstrekken, zoals de discipelen naar hem hebben verlangd in hun liefde tot hem, zelfs toen het geloof zwak was. Stort in ons hart uit de liefde tot Christus en breng ons bij hem en houd ons ook bij hem als onze enige profeet en hoge priester en onze koning. Want dat bent u, Heere Christus, en dat tot in eeuwigheid. Schenk dat wij geen andere koning meer willen hebben, maar dat het hoogste is voor ons om uw onderdaan te zijn en eeuwig te blijven. Vergeef ons al onze zonden, Heere, omdat u daartoe ook bent opgestaan, om ons te verzekeren van de vergeving van zonden en ons uw gerechtigheid te schenken. Mogen we al het onze dan aan u overgeven, om het weg te doen, onze zonden in het bijzonder, en om ons te vernieuwen door uw kracht, door uw genade, door uw geest. En voltrek zo het werk wat u ook in deze gemeente ooit begonnen bent en daar nooit mee gestopt bent. Maar laat het doorgaan tot de laatste ook uit deze gemeente zal zijn toegebracht. Heere onze God, wilt u zelf het woord openen en wilt u daartoe ontvangen wij vrijmoedigheid om voor alle dingen ook uit het gewone leven te bidden. Wilt u voor ons zorgen in uw vaderlijke, goddelijke zorg. In de zieken gedenken. En hun ieder ook in persoonlijke omstandigheden gedenken. Sterken tot het leven met u. Sterken tot getuigenis en dienstbetoon. Doe dat met geheel de christenheid. Denk aan uw christenen die in moeilijke omstandigheden het geloof hebben te belijden. We denken aan uw kerk in de landen van de islam. Sterk hen en ons en al uw christenen alom tot getuigenis en dienst betoon. Heere, schenk dat ook in de werelden waar andere godsdiensten de toon aangeven. En bijzonder ook de wereld van de islam. Het koninkrijk van u gepredikt mag worden in kracht. Want de toekomst is immers niet aan wie dan ook. Aan welke God ook. Die er niet eens is. Een andere God dan u is er niet, o Heere. Maar geef dat het koninkrijk van u alom gepredikt zal worden. Zegen daartoe de arbeid van prediking en zending en hulpverlening en evangelisatie. Heere onze God, gedenk ons in onze persoonlijke omstandigheden, in de stilte van dit uur. Wil onze stille gebeden en die we thuis tot u opzenden, genadig verhoren. Door hem, onze Heer Jezus Christus. Die met zijn offer, zijn lijden en sterven en in zijn opstanding zich een gemeente geheiligd heeft tot het eeuwige leven. Hoor ons, Heer, in uw genade. Amen. Wij lezen, gemeente, uit het Heilige Evangelie naar Matteüs, het 28e hoofdstuk, de te beginnen bij vers 1. Matteüs 28, vers 1, aldus het woord bij de evangelist. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden op de eerste dag van de week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, daar vond een grote aardbeving plaats. Want een engel van de Heere, die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn. Want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt, zoals hij gezegd heeft: kom, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En ga haastig heen en zeg tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen haastig van het graf weg met vrees en grote blijdschap. En zij snelden weg om het zijn discipelen te berichten. En dan volgt de tekst voor de prediking, vers 9 en 10. Toen zij weggingen om het aan zijn discipelen bekend te maken, zie, Jezus kwam hun tegemoet en zei: wees gegroet. Zij gingen naar hem toe, grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tegen hen: wees niet bevreesd, ga heen. Bericht mijn broeders dat zij naar Galilea moeten gaan. En daar zullen zij mij zien. Tot zover de lezing uit het evangelie. Voor wij overgaan tot de prediking, gemeente, zullen wij zingen uit Psalm 96, vers 1, 4 en 6. En u hebt gelegenheid om uw gaven te geven. Psalm 96, vers 1, 4 en 6. Gemeente, de geschiedenis van de opstanding van de Heere Christus is verbazingwekkend. Natuurlijk, de opstanding van de Heer Jezus zelf, dat gaat alle menselijke maten en mogelijkheden ver te buiten en te boven. Dat verwijt men ons wel eens natuurlijk als christenen, dat wij in ongelooflijke dingen geloven. Nou, dat is ook zo, gemeente, dat kunnen we onmiddellijk toegeven. Het is ook niet in ons hart opgekomen. De discipelen, hoewel de heiland zijn opstanding had aangekondigd, konden het ook nauwelijks geloven. De evangelist Lucas heeft in één keer in zijn evangelie inderdaad het woord ongelooflijk gebruikt. Naar aanleiding van iets wat de heiland verricht heeft. Wij hebben ongelooflijke dingen gezien, zegt hij dan. Het wonder van de opstanding van de heiland is zo groot, dat over dat wonder zelf eigenlijk maar weinig gezegd wordt. Ik ben met Pasen altijd een beetje bang dat de mensen zeggen, ja, u moet meer over Christus zeggen, of over de opstanding zeggen, en niet zoveel over de mensen. Maar kijk je nou in de Bijbel, dan zie je dat het heel veel gaat over de discipelen, en betrekkelijk weinig over de heiland. En al helemaal niets over die opstanding, de omstandigheden en hoe dat precies gebeurt. Daar staat niets over in de Bijbel. Er zijn engelen aan te pas gekomen. De uitvoerders van de wil van God. Hoe Christus is opgestaan en wat dat natuurkundig betekent, dat weten we niet. We weten alleen dat de Heer Jezus is opgestaan. En verder, ja, dan staan die opstandingsgeschiedenissen vol met, ja, ach, de kleine gebeurtenissen eigenlijk weer. Zo klein en zo gewoon en zo menselijk, dat je bijna zou zeggen, moet dat allemaal nou ook weer verteld worden? Waar is dat voor nodig? Maar je moet die opmerkingen snel inslikken. Gemeente, want wij mensen zijn zo klein en denken zo klein. En grote gebeurtenissen en niet te bevatten wonderen, die moeten ingepast worden in ons kleine en alledaagse bestaan. Maar dat is nou ook precies, hè, wat de Heere Jezus gedaan heeft, al in zijn komst op het kerstfeest. Daar is alles ook zo klein. Wanneer tenminste de engelen zijn weggevaren, dan wordt alles gewoon. We kennen dat principe ook wel in ons eigen leven. Hè? Als er iets bijzonders gebeurd is in ons leven, nou, dan herinneren we ons de kleinste en onbetekenendste details die gebeurtenis vergezelden. Wat dat betreft zijn de verhalen over Pasen ook zeer betrouwbaar, omdat ze zo menselijk zijn en omdat het er zo menselijk aan toe gaat. De Heere heeft zich kennelijk aan die volgelingen van hem, vrouwelijk, en de vrouwelijke volgelingen ook, en de discipelen, helemaal aangepast. Dat moet eerst worden genoteerd. Ook nu de Heere heel anders is, nu hij een verheerlijkt, vergeestelijkt lichaam heeft, en nu die verkeert in een staat van de verhoging, zo heet dat plechtig, die met mensenwoorden niet eens is uit te drukken, maar zijn hart is niet veranderd. En dat neerbuigen, ik bedoel niet neerbuigendheid, maar dat zich naar beneden buigen, dat gaat door. Dat hij mens geworden is, dat is toch niet ongedaan gemaakt. Dat blijft staan. En zo komt het dat onmiddellijk na de opstanding het evangelie van de opstanding weer wordt vertaald in de kleine gebeurtenissen en ontmoetingjes en gesprekjes. En dat alles opdat wij geloven zouden en opdat wij geloven kunnen. Als u tenminste, laat ik maar zeggen, mee wil afdalen. Natuurlijk vinden wij de vrouwen, waaronder Maria Magdalena, die 's morgens naar dat graf geweest zijn, druk bezig. Ze voeren de opdracht van de engel uit, gaat met haast heen en zeg het tegen mijn discipelen, dat hij is opgestaan. Petrus en Johannes zijn de eerste waar ze naartoe zijn gelopen. En nu weer verder naar de andere. En dan ineens dan is het weer net als vroeger. Ze ontmoeten Jezus zelf. Nee, dat staat er niet. Daar staat dat Jezus hen ontmoet. Hij wil het en het gaat van hem uit. Als dat niet het geval was geweest, dan hadden ze hem niet eens gezien. Er is wel wat veranderd. De omgang met Jezus hebben ze inderdaad zelf niet meer in de hand. Ook de discipelen niet. Het initiatief is hen helemaal uit handen genomen. Dat ligt nou bij de Heere Jezus zelf. Helemaal. Ze ontmoeten Jezus terwijl ze met hun opdracht bezig zijn. Deze volgorde is treffend. Ik zal niet beweren dat een ongehoorzaam mens nou nooit Jezus zou kunnen ontmoeten. Je denkt onwillekeurig even aan Thomas. Maar wie als de vrouwen in gehoorzaamheid des geloofs op weg gaan, de boodschap gehoord hebbende, die ontmoeten de Heer Jezus zeker. Geldt zelfs voor ons, gemeente. Misschien dat wij niet kunnen bogen op hele bijzondere ontmoetingen met de levende Heere, als waar anderen soms van kunnen getuigen, hè? Dat je er jaloers op zou kunnen worden. Maar op weg gaan, omdat we de wonderen boodschap toch hebben ontvangen en hebben geloofd. Dat is heel wat waar, dat is alles waard, gemeente, dat u gehoorzaam bent. Heel veel mensen zeggen, ik merk zo weinig van de Heere. Ben je al gehoorzaam geworden? Vraag ik dan maar. En per slot worden die vrouwen toch nog de eersten dus die Jezus mogen ontmoeten. Wat moet je doen wanneer je de Heere ontmoet? Deze Heere die dit alles achter de rug heeft, Golgotha, en waarvan ze je zojuist hebben verteld dat hij na dood te zijn geweest leeft, dat hij is opgestaan, wat moet je doen? Alles wat je doet is vreemd, alles is te klein, alles is goed, gemeente. En wat moet de Heere doen en zeggen? Hij heeft al zoveel gezegd tegen zijn volgelingen. Zoveel gepredikt. Zoveel uitgelegd. Zoveel vermaand. En hij heeft nu zoveel te zeggen. En dan spreekt hij maar, wees gegroet. Daar zit ook in, wees verheugd. Nou, daar is ook weer alles eigenlijk mee gezegd. Al is het een gewone groet, maar in de mond van de Heer Jezus is natuurlijk niets zomaar en niets gewoon. Gegroet door de Heer na alles wat er gebeurd is. En dat je verheugd mag zijn na al dat mateloze verdriet. En die vrouwen naderen sprakeloos tot hem, vallen voor hem neer, grijpen zijn voeten, proberen dat althans, en aanbidden hem. Dit alles is zo kort gezegd, maar het is zo veelzeggend, gemeente, omdat de Heer Jezus in zijn groet alles legt en die vrouwen leggen alles wat er in hun hart is in hun neervallen voor zijn voeten. Maria Magdalena mocht even eerder, dat staat in een andere evangelie, die mocht even eerder de Heer Jezus niet meer aanraken. Er is niet een grotere afstand tussen de harten, maar er is wel een bepaalde afstand gekomen, nou laat ik maar gewoon zeggen, tussen de lichamen. Daar gaat wel een andere manier van omgaan met elkaar beginnen. En wie de Heer Jezus wil vastgrijpen om hem bij zich te houden, moet weten dat dat niet meer kan. Dat dit zo niet meer kan. Maar wat de vrouwen hier doen, het vastgrijpen van de voeten van de Heer Jezus, is een daad van aanbidding, niet van vasthouden. Intussen weten ze zo wel dat het echt de Heere is, dat Hij echt voor hen staat. Tastbaar. En ze aanbidden Hem. Het is met dat aanbidden vreemd gesteld. Je moet goed weten dat dat heel wat is dat dat hier staat. Je moet niet denken dat dat een gewoon eerbewijs is. Want dat is het niet. Het is echt aanbidden in de volle zin van het woord. Het is aanbidden zoals ze nooit hebben gedaan, dan alleen God. En zo was dat ook een Jood betaamd natuurlijk. Er mag niemand anders worden aanbeden dan alleen God. Maar nu doen ze het met Jezus, de opgestane. En mensen hebben Jezus al meer aangebeden, een Melaatse die door hem genezen werd, de Canaanitische vrouw, de bezetene uit het land van Gadara, de overste die Jezus hulp nodig had. Dat zijn dus mensen die ineens ontdekken wie Jezus wel was. Dus mensen, die mensen die hebben hem aanbeden, met een aanbidding die ze eigenlijk alleen maar aan God mochten toebrengen. Nooit en te nimmer een mens. Het allerergste wat een Jood kan doen is om een mens te aanbidden zoals ze God aanbidden. Van de discipelen lezen we het maar één keer dat ze Jezus aanbidden. Dat is dan wanneer ze in dat scheepje zijn, weet u wel. En de Heer Jezus de storm heeft gestild. Wie is Hij toch? Dat zelfs de golven en de wind Hem gehoorzamen. En ze aanbidden Hem, staat er dan. En nu, na de opstanding, aanbidden deze vrouwen de Heer Jezus. En ze erkennen zo Zijn goddelijkheid. Aanbidden betekent dat je iemand de hoogste waarde en eer toekent. U, Heere God, aanbidden wij omdat U de schepper bent, maar ook de regeerder van alle dingen. Wij aanbidden U, Heere Jezus, omdat U de verlosser bent en omdat U goed bent en barmhartig en rechtvaardig en heilig. U hoort bij God. U komt bij God vandaan. U, Heer Jezus, willen de vrouwen zeggen, bent opgestaan. U bent in alles zoals God is. U bent Gods Zoon. Maar dan het wonder van alle wonderen. Wij kunnen U aanbidden door U letterlijk te voet te vallen. Zo laat U zich aanbidden. Zo laat U zich kennen. En meest aanbiddenswaardig bent U, omdat U mens geworden bent. En omdat U tot ons gekomen bent. Omdat U ook nu, na uw opstanding, U verwaardigt om weer opnieuw tot ons te komen. Wij aanbidden U, omdat U zich in uw grote liefde, die alles heeft overwonnen, zo klein maakt dat wij U mogen ontmoeten en u mogen aanraken. Begrijpt u gemeente hoe in dat ene woordje aanbidden, die ene keer, dat daar een hele geloofsbelijdenis in op zit gesloten. Aanbidden mag men inderdaad alleen God en ook Jezus. Want hij is de Zoon van God. Begrijpt u wat dat geweest is? Alleen al voor Matthäus om dat neer te schrijven. Want hij is een Jood. En hij schrijft voor Joden. Maar Jezus is God. Je mag, je behoort hem te aanbidden. Komen wij ook in deze geschiedenis voor, gemeente? Heeft die ontmoeting van die vrouwen met de Heere Jezus en straks al die ontmoetingen met de discipelen natuurlijk en al die anderen, heeft dat ook iets met ons te maken? Ja, die vraag moet bevestigend worden beantwoord, gemeente, want er zijn in de Bijbel trouwens eigenlijk geen geschiedenissen die ons zomaar ter kennisgeving worden doorgegeven. Je kunt het er alleen wel heel moeilijk mee hebben. Want die vrouwen en straks ook de discipelen die ontmoeten de heiland inderdaad in levende lijven. Wij kunnen dat niet. Het kan voor ons zo ver en vreemd zijn, nietwaar? En die discipelen hebben al hun twijfels. Waar blijven wij dan? Hoe moet dat dan wel niet met ons? Hoe is dat verschil tussen die discipelen plus die vrouwen en ons te overbruggen? U zou zeggen, er zit ook nog eens een keer 2000 jaar tussen. Maar dat moeten we van een andere kant bekijken, gemeente. De vrouwen en die discipelen, die mogen meerdere keren inderdaad Jezus zien en ontmoeten. Maar het is opdat zij zouden verkondigen aan anderen die de Heer Jezus niet hebben gezien en zo niet hebben ontmoet, maar opdat die anderen zonder zien geloven zouden. De heiland zal het tegen Thomas ook zeggen. Zalig degene die niet gezien hebben en toch mogen geloven. Ja, dan moet u maar geloven, gemeente, dat de Heere Jezus door zijn geest die mogelijkheid wel heeft. Om u toch ook te ontmoeten. En menig christen is daar ook getuige van natuurlijk. En dat de discipelen eerst hebben getwijfeld. En dat die discipelen alles zijn behalve supergelovigen. En dat ze zelf zo schamel voor de dag komen. En dat ze ons van die verwarde verhalen hebben nagelaten. Ja, dat maakt hun getuigenis wel zeer geloofwaardig. En betrouwbaar en levensecht. Ze hebben de zaak niet gepolijst, gemeente. Ze hebben het maar opgeschreven zoals het was. Juist ook wat betreft Pasen. En de eenvoud en de majesteit van de geschiedenis van Jezus en met zijn discipelen wordt een voorbeeld van de ontmoeting van de Heere Jezus met velen, vele anderen, niet lichamelijk, maar wel in de geest. Dus u moet toch maar niet zeggen dat u minder af bent dan de discipelen. Wij hebben die verhalen van die lichamelijke ontmoetingen, zal ik maar zeggen, nodig. Zelfs om de ontmoetingen en de gesprekken in de geest te kunnen hebben. En vandaar dat ik mag vragen aan u. Spreekt u met de Heere Jezus? En elke ontmoeting met iedere gelovige op aarde en in alle tijden heeft weer zijn eigenheid, is weer anders. Maar hetzelfde is die overbuigende, opzoekende hartveroverende, weergaloze zondaarsliefde, waarmee Christus ons ontmoet. Hetzelfde zal ook wel worden die hartelijke aanbidding, die het enig antwoord is op deze liefde van de Heere Christus. Zodat we alleen maar dus eenvoudig zullen vragen, gemeente, bent u een aanbidder, een aanbidster van Christus geworden, van de opgestane heiland geworden. Hij die bevriend was met Maria Magdalena en met enige anderen van haar slag. Hij wil dat zijn, ook met u en met jou. En vergis je niet, op bijna dezelfde manier als de opgestane, als de heiland die geleden heeft en gestorven is en zichzelf heeft overgegeven. Hij heeft voor jouw zonde evenzeer en evenveel geleden als voor die van Maria Magdalena en als voor die van Petrus. En hij is opgestaan op de paasmorgen evenzeer om u en jou vrij te maken van alle ongerechtigheid en van alle verdriet als die vrouwen bij het graf in Jeruzalem. En wanneer we zijn woord mogen horen en zijn geest mogen horen spreken in ons hart, dan is dat even sprekend een bewijs dat hij leeft als dat we zijn voeten konden omvatten. En dan te mogen komen tot aanbidding. Niets lijkt moeilijker dan dat. Aanbidden is heel moeilijk, vindt u niet? Om dat in geest en waarheid te doen, vanuit ons oude bestaan, is het moeilijk. Maar niets is gemakkelijker dan wanneer we hem zien en wanneer het tot ons dorre hart doordringt dat het werkelijk waar is dat hij leeft en dat wanneer zijn liefde een realiteit is. Voor een kind van God is niets vanzelfsprekender dan de Heere Jezus te aanbidden. Want zijn heerlijkheid gaat alles wat op aarde is en wat geschapen is te boven. Hoe kan het ook anders? Hij is de schepper zelf. Vandaar dat bijvoorbeeld de brieven van Paulus vol zijn van het verheerlijken van Christus. En vandaar dat de lofprijzing in de christelijke gemeente het een en het al is. In gebed en zang en boven alles ook in het leven. En de Heere geven dat dit ook zo worden zal bij ons gemeente. De opgestane is in staat om door zijn geest tot ons hetzelfde te zeggen. Wees gegroet. Vreugt u. Vreest niet. De zonde, de dood en de duivel heb ik overwonnen. Ik weet niet, gemeente, of deze groet van de Heer Jezus of deze aanbidding van de vrouwen u al mee hebben kunnen nemen. Maar er is nog meer. De Heer Jezus laat het niet bij een groet, komt ook een opdracht. Dat gaat altijd zo. De Heer Jezus komt altijd met genade, nummer 1, en een opdracht, nummer 2. Een opdracht die vooralsnog nog betrekkelijk gemakkelijk en gering van omvang is, gemakkelijk uit te voeren. Het grote bankbiljet van de opstanding, laat ik maar zeggen, wordt voorlopig nog in kleine munt uitbetaald. Gaat heen en boodschapt het aan mijn broeders, moet u ook opletten, mijn broeders, dat ze naar Galilea gaan. Daar zullen ze me zien. Nou, die opdracht hebben de vrouwen perfect uitgevoerd. En zelden is een opdracht ook met meer vreugde uitgevoerd natuurlijk. En tegelijkertijd zijn ze hier alweer een voorbeeld voor de hele kerk die na hen komt. Want boodschapper zijn, apostel zijn, dat wordt het werk en het ambt van de discipelen. En ook van de hele kerk. Wat klein begint, wordt een levenswerk, wordt een opdracht die de eeuwen omspant. Dat mag waar zijn, maar is het dan toch niet weer een stuk heerlijkheid en genade dat zo'n groot werk, boodschapper te zijn, klein begint. En door dat klein, en door kleine en geringe mensen zal worden begonnen en worden gedaan. De boodschap van het opstandingsevangelie begint bij jullie vrouwen. En je moet naar mijn broeders gaan en mijn eerste opdracht aan hen overbrengen. Wij zijn, gemeente, nogal eens behept met de gedachte en het verlangen om iets groots voor de Here te doen. Begin nou maar, zegt de Here tegen Maria Magdalena, om naar mijn broeders te gaan. Begin nou maar in het klein. En dan is het niet onbelangrijk, gemeente, om dat kleine dan ook maar te gaan doen. Om de uitkomst en de eventuele grote gevolgen over te laten aan de Here. Dat is een belangrijk principe. In elk detail en in elk woord van de heiland zit overigens steeds opnieuw het evangelie. Boodschap, mijn broeders. De vrouwen zijn zelf net nederiger dan ooit Jezus tegemoet getreden. Wat ze nog nooit gedaan hebben, hebben ze gedaan. Aan zijn voeten gevallen, als ware hij een koning. Het is die ook. Gij zijt, zo belijden ze, Gods zoon. En nou moeten ze dat gaan doen. Gaan boodschappen. Boodschap overbrengen. Mag ik het zo zeggen? Die vrouwen die zijn net volgelingen af en onderdaan geworden. En nou worden ze onmiddellijk door de Here zelf gepromoveerd tot zusters. En de discipelen tot broeders. Waarom doet de Here dat nu? Waarom worden de discipelen nu ineens genoemd met die naam broeders, waarvan ze zelf nog nooit hebben durven dromen? Hij was altijd de meester. Ze hebben er dus ook niet om gevraagd. Voor de opstanding heeft Jezus hen zelf de broeders genoemd. Daar waren ze ook niet aan toe, gemeente. Omdat ze dan tot de Heer Jezus in een verkeerde verhouding waren gekomen te staan. Dan was er helemaal geen onderscheid geweest tussen de Heer Jezus en hen. Maar nu is dat onderscheid volkomen duidelijk. Vergissing is uitgesloten. Het is niet hun broertje. Maar zij zijn wel broeders geworden. Nu is Jezus de verheerlijkte en opgestane. En de discipelen en de vrouwen zijn gewone mensen. Dat blijven ze ook, ook voor hun gevoel en ervaring. Maar nu komt het er juist op aan dat ze zullen weten. Zo zijn jullie en juist nu zijn jullie toch mijn broeders en mijn zusters. Ik schaam me voor jullie niet, zegt de heiland. Jullie horen helemaal bij mij, bij mijn gezin. En wat ik heb, dat is van jullie. En jullie hebben gedeeld in mijn aardse vernedering, al is het niet tot het einde toe. Maar jullie zullen ook delen in mijn heerlijkheid. Er zit alweer evangelie in, gemeente, dat voelt u wel. De heiland zegt, trek er nou geen verkeerde conclusies uit, dat ik de opgestane ben. Denk nou niet dat er een grote afstand gekomen zou zijn, juist omgekeerd. Zoals ik ben, zullen jullie zijn. Zeg dat maar tegen mijn broeders. En wat mijn broeders moeten doen? Naar Galilea gaan. Uit deze eerste opdracht weten en de vrouwen en de discipelen opnieuw dat het Jezus zelf is die tot hen spreekt. Want de opdracht om te gaan naar Galilea had de heiland al voor zijn sterven hen gegeven. Waarom naar Galilea? Jeruzalem is toch de heilige stad? Daar pelgrimeren we zelfs naartoe, hè? Daar horen toch de christenen te zitten. En de joden en de moslims zeggen trouwens hetzelfde, hè? Ach, ik geloof niet dat de Heer Jezus eerlijk gezegd gemeente rekent met heilige steden. Maar is Jeruzalem niet veel gemakkelijker om er te blijven? Zit je in Jeruzalem niet veel meer in het centrum waar al de draden samenkomen? En als het dan toch de bedoeling is dat de opstanding geboodschapt wordt, straks, kan dat toch het beste vanuit Jeruzalem? Ja, maar in Jeruzalem is het ook gevaarlijk. De overheid was niet alleen een gevaar voor Jezus, maar zal het ook zijn voor die discipelen. Zeker als ze gaan spreken en gaan boodschappen over die opgestane Jezus. Is het dan een soort vlucht die de Heer Jezus toestaat aan de discipelen? Het is geen vlucht, gemeente, die de Heer Jezus beveelt aan de discipelen. Integendeel, hij wil dat ze in alle rust en juist met grote blijdschap ook niet hals over kop naar Galilea terugkeren. Maar straks na het feest, het zal immers nog dagen duren. En dit is de reden, de Heer Jezus wil het volle pond gaan geven aan die broeders. Want de discipelen zijn er niet alleen. Ja, wel in Jeruzalem, daar zijn ze bijna alleen, omdat er zo weinig volgelingen van de Heer Jezus zijn. Maar die zijn er veel meer in Galilea. En Paulus weet later dan ook te verhalen dat de Heer Jezus verschenen is aan meer dan 500 broeders, op eenmaal in Galilea. Het is nog steeds en opnieuw die schare die de Heer Jezus op het oog heeft. Diegenen uit de schare die volgelingen geworden waren en die nu moeten weten van die broedernaam. Inderdaad is de Heer Jezus niet meer verschenen aan zijn vijanden. Maar het is niet zo dat de broedernaam en de ontmoeting alleen maar weggelegd is voor een select groepje. Zijn discipelen, zijn broeders, die vormen niet een sekte. Alle broeders moeten worden bereikt. Velen moeten worden ontmoet. En daarom naar Galilea. In Galilea zijn er eerst velen voor Christus opgerezen. En nu gaat de vrezene naar Galilea terug om er het evangelie van zijn verrijzing te laten bekendmaken. Opdat de gemeente die daar is een nieuwe impuls zal ontvangen. Waarom zou niet het land waar alles begonnen is, het land waar de discipelen ook zelf grotendeels vandaan komen, het land waar de Nazarener eigenlijk zelf ook vandaan komt, waarom zouden die niet als eerste mogen delen in die nieuwe boodschap? En op zichzelf is die gang van Judea naar Galilea natuurlijk iets eenvoudigs, gemeente. Joden maakten die zo vaak, hè. Maar nu zit er opnieuw het evangelie in. De boodschap van Christus en de roeping van God, die halen een mens wel uit zijn eigen wereldje uit. Wij spreken niet voor niets van uitverkiezing, maar daarna zendt de Heer je ook weer terug. En hij zelf zal er ook zijn. In de oude omgeving, naar de oude bekende toe. De vrouwen en de discipelen die zijn door de ontmoeting met de opgestane nieuwe mensen geworden. Met een nieuwe toekomst. In een nieuw koninkrijk. Met een eeuwige toekomst. En in dit nieuwe leven mag de oude omgeving gaan delen. Het evangelie van de opstanding gaat in het leven. Tot in de wortels van onze afkomst gaat het vernieuwend werken. Jeruzalem in zijn vermeende heiligheid en in zijn verkapte goddeloosheid is de verdwijning nabij. Maar in Galilea, daar zijn vele ellendigen met net zo'n verdriet als de vrouwen en de discipelen. En zij zullen de toekomst zien geopend. Ja, toch ook weer een vraag, gemeente, durven wij het aan om met de boodschap van Pasen, van de opstanding, nu eens niet naar verre streken af te reizen, maar naar onze eigen omgeving en naar onze eigen afkomst en naar ons eigen verleden, om het daar te verkondigen dat Jezus leeft en dat we het zelf uit zijn mond hebben gehoord. Laten we het dan allereerst voor onszelf mogen weten dat die opstanding van onze heiland voor de hele wereld alles anders heeft gemaakt, maar ook voor onszelf. Zo vaak vervallen wij in het wereldse patroon, hè, en in die manier van leven die ons bekend is en die uit het oude leven komt. Maar dat ontneemt ons dan alle uitzicht. En dan weet je, in het oude leven weet je de dood op de hielen, gemeente. En vaak heeft dat tot gevolg dat je gaat leven als de heidenen. Die de dag plukken, maar de toekomst vrezen. De vrouwen en de discipelen uit de Bijbel, uit de omgeving van de Heere Jezus, die boodschappen ons. Hij heeft ons broeders en zusters genoemd. Bepaald niet omdat wij dat waard waren. Integendeel, we waren eigenlijk niet beter dan zijn verraders. En wij hebben het erbij laten zitten. Maar hij heeft ook dat overwonnen. En hij vindt het goed dat we dit ook in Galilea en juist in Galilea gaan verkondigen. In het Galilea van onze duistere afkomst. In het Galilea van de heidenen, zoals de Bijbel spreekt. Maar ook dus in die situatie wordt het gepredikt waar jij en ik wonen, gemeente. We weten dat het waar is, zo luidt de verkondiging, dat hij leeft. En niets is voor hem onmogelijk. Dat zei de engel al tegen Maria aan het begin. Niets zal voor de Heer onmogelijk zijn. En de Heer Jezus, in zijn boodschap zit het ook. Niets zal voor hem onmogelijk zijn. Nu, niets beter kunt u doen, gemeente, dan hem te gehoorzamen. In alle eenvoud. En u zult hem zeker ontmoeten. Hier in de geest. En straks in zijn toekomst. En dan zal hij even nieuw en even heerlijk. En even nabij zijn. Als hij dat is bij die vrouwen en bij die discipelen op Pasen. Dat heeft zijn grote liefde bewerkt. Amen. Wij zingen, gemeente. En wel Psalm 17, vers 3. Psalm 17, vers 3. Laat ons danken en bidden, gemeente. Wij danken u, Heere in de hemel, barmhartige Vader en uw Zoon van God. Danken wij dat we Pasen mochten vieren, tot tweemaal toe in de kerk. Wij bidden u, geef dat we uw woord mogen bewaren. En schenk dat we zeker mogen weten dat u het zelf bent die het ons laat boodschappen en laat prediken dat u het zelf bent die de paasboodschap tot ons spreekt. En wij bidden u, laat wat u beoogd hebt met uw opstanding gebeuren in eens ieders leven, namelijk dat wij op mogen staan en de gerechtigheid van u mogen ontvangen, omdat u die uitdeelt. Zoals we u daarmee bezig zien in de geschiedenissen van Pasen. Die grote uitdeling is begonnen, maar nooit gestopt. En uit uw grote voorraad zult u kunnen blijven uitdelen, Heere onze God. Daarom danken wij u. Ga met ons. Zegen de gemeente. Zegen uw dienaar over haar, aan haar gegeven. Schenk dat ook morgen, als het belijdenis doen is, dat er zegen mag zijn. En vrijmoedigheid. En nederigheid. En blijdschap. Dat we dat mogen doen. En dat we eigenlijk toch hetzelfde mogen doen als de vrouwen deden en de discipelen. U aanbidden. Neig ons hart daartoe. En laat zo de vreugde groot zijn. Vergeef ons in uw genade al onze zonden, Heere. Zie op ons in uw gunst. Hoor al onze gebeden. In de naam van uw Zoon, o barmhartige Vader. Amen. Slotzang is Psalm 97, vers 5 en 7. Gans Sion was verheugd en juich, o Heer van vreugd, Gods vriendelijk aangezicht geeft vrolijkheid en licht. De versen 5 en 7 van Psalm 97. Verheft uw harten tot God, gemeente, en gaat heen in vrede. En de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.